Welkom bij de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En dit is de laatste aflevering van het jaar. Oh, dus ook voor de Italië-podcast. We blikken terug op het afgelopen jaar, op afgelopen Italië-jaar. We kijken naar de hoogtepunten, dieptepunten, sport, politiek. De Italië-podcast. Maar eerst, daar is nogal wat gebeurd.
Zo. Het is voor iedereen, denk ik, een beetje een crisisjaar. Dus ook voor Italië. Met verkiezingen, met nou alles.
Maar niet voor de Italië-podcast.
Nee, dat is alleen maar hoogtepunten.
Toch,
natuurlijk.
Dat is toch een aaneenschakeling van hoogtepunten geweest. Wat heb jij meegenomen voordat we het nieuws gaan bespreken?
Nou ja, we hebben nog wat restant van bubbeltjes natuurlijk.
Ja, maar er is hier gewoon een soort hele... De hele BNR-gebouw staat nog vol bubbels in iedere hoek die hier zijn blijven liggen.
Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat voor de 2 podcasts geleden alweer hebben we de bubbelsuitzending gedaan. En dan vragen wij altijd netjes aan een paar supermarkten of ze iets zouden willen inzenden. Soms kopen we natuurlijk ook die dingen, dat hebben we ook wel gedaan. En als je het koopt, dan komt het goed, want dan heb je het in eigen hand. Maar bijvoorbeeld Galagal, AC.
Roze bubbels,
ja, die heeft dus Galagal heeft hij dus ingevoerd.
Eerlijkheid gebied te zeggen dat we normaal 's avonds opnemen en dat we nu op een... net met gewassen haartjes in de ochtend hier zitten op te nemen.
Ja, ik heb de eerste koffie is wel achter de rug.
Het is niet helemaal te nuchter.
Maar goed, er zijn een hoop mensen die betalen klauw voor met geld voor champagne ontbijten.
Dat is wel waar, ja.
Dus ja, bedoel, wat zitten wij hier dan een beetje muilend? Maar eens even kijken.
Wat heb je meegenomen?
Ja, ik heb dus meegenomen. Dit is van de Galagal ingezonden. Het is een Canti Prosecco DOC Millesimato. En rosé. En millesimato, dat was dan dat alle druiven uit datzelfde jaar komen. Vaak ook van dezelfde wijn. Waardoor die, als het goed is, wat voller smaakt.
Lekker.
Of misschien wat anders.
Ja.
Het is een...
Voor 10:10 ochtends vind ik ook prima.
Nee, ja, zeker. En wat we overigens niet gezegd hebben toen... maar dat kunnen we natuurlijk in de eindejaarsuitzending wel zeggen... want er wordt natuurlijk wat bubbels afgedronken zo tussen nu 31 januari... op 1 januari en dan al die nieuwjaarsrecepties... dat de meeste bubbels worden te koud gedronken.
Oh ja?
En die worden dan in de koelkast geramd. Nou, ik weet niet op hoeveel graden jouw koelkast staat.
Ik heb geen idee, maar ik heb laatst...
Maar niet op 10 graden.
Nee, niet op 10 graden. Ik heb laatst de boel buiten gezet toen er voetbal werd gekeken.
En toen was het -1.
Ja, nee, niet -1. Nee. Dat was nog net de dagen... Nou ja,
daarvoor,
we weten wel toen Nederland uitgeschakeld
werd. Oh, jongens. Die
willen dat we daar... Nee, gaan we het niet over hebben. Maar dan gaan we het over hebben over de temperaturen op mijn...
Precies. Maar buiten kan soms goed zijn. Maar de ideale drinktemperatuur is ergens tussen de... Als ik het uit mijn hoofd zeg, volgens mij tussen de 7 en de 10 graden.
Okay.
En dat is warmer dan de gemiddelde koelkast. Dus eigenlijk zou je hem dan een beetje op de koelkast moeten aan. Wat mensen dan ook vaak doen, is dan proppen ze die hele... hoe noemen ze het ding? Een ijsemmer? De bucket.
Bucketlist. Komt bucketlist daar vandaan? Ijsemmerlist?
Gaan we opzoeken.
Ja, gaan we opzoeken.
Dat vind ik mooi voor het einde van het jaar. Ja, I don't know. Ja. En die gooien we vol met ijs. En dan zetten ze de champagne, in dit geval de prosecco of de spumante erin. Ja, dan wordt hij nog kouder. En het nadeel van te koud is, ja, dan is het wel lekker fris. Maar ja, dan ram je alle smaak eruit. Maar ik vind deze eigenlijk wel prima te doen. We hebben er voor straks ergens zo richting het einde. Open ik ook nog een eentje die we hebben. Ja. Dat
moet nog gewerkt worden vandaag.
Oh ja, we kijken even. Misschien komen we er nog aan. Santé in ieder geval. En alvast de beste wensen.
Ting ting. Ja, en dan zijn we aangekomen bij het nieuws. En dat is deze keer een beetje anders dan... je van ons gewend bent. We hebben namelijk, om ook wat van de feestdagen vrij te zijn, hebben de laatste aflevering iets eerder opgenomen. En nu zijn we niet bij elkaar, dus we doen het even afzonderlijk. Er is zeker ook nieuws de laatste dagen in Italië. En ik wil het eigenlijk vandaag hebben over de wilde zwijnen die in Rome een groot probleem vormen. En wat de nieuwe regering daarop heeft bedacht. Nou, ik heb zelf daar, en we hebben daar nog steeds een huis in het noordelijke gedeelte van Rome... Daar zie je ze veel. Het is in de eerste plaats omdat er een park in de buurt zit. Eigenlijk echt een heel groot bos waar ze uitkomen met hun kleintjes. En waarom komen ze naar de stad? Omdat er overal afval ligt dat niet wordt opgehaald. Dus daar ligt vooral het probleem. En je weet echt niet wat je ziet. Ik zal kijken of ik misschien op onze social media wat van die beelden kan delen. Gewoon die gigantische beesten. Vaak ook met jonge zwijntjes die gewoon tussen de auto's doorlopen. Zebrapaden oversteken. Ik heb zelf nog vorige week toen ik in Rome was, kwam iemand geschokt de kiosk binnenrennen. Er zijn die wild zwijnen om de hoek. En dat iedereen heel erg gelaten eigenlijk reageerde van ja, dat heb je nu soms. Dat was duidelijk iemand die niet in de buurt woonde. Wat heeft de regering van Meloni daarop bedacht? Je mag nu of je het wil geloven of niet. Je mag nu vrij schieten op deze wild zwijnen. Dus als je een geweer thuis hebt en je moet daar wel een vergunning voor hebben, dan mag je gewoon schieten op die wilde zwijnen die daar tussen de huizen rondlopen. Nou, uiteraard is daar heel veel kritiek op gekomen, want levensgevaarlijk. Dat er gewoon als een soort wilde westen op beesten mag worden geschoten. Op plekken waar ook mensen wonen. Dus het laatste wordt hier zeker nog niet over gezegd. Ik denk niet dat Brussel zich hiermee gaat bemoeien, zoals Brussel zich wel heeft bemoeid met de cash-regeling die zo goed als van de baan is. Want die uitbreiding van cashvertalingen, het niet langer verplicht stellen van pinbetalingen in winkels, daar heeft Brussel toch wel een stokje voor gestoken, net voor de kerst. Nou, Donatello, ik ben heel benieuwd hoe jij erbij zit. En ik ben ook benieuwd wat je van het nieuws vindt uit Rome met de wild zwijnen. En wat jouw nieuws natuurlijk is.
Ja, Evelien, wat een verhaal over die zwijnen. Niet te geloven. Ik denk dat ik ook wel zou schrikken, inderdaad. Erop schieten lijkt me inderdaad niet het beste. Maar goed, hè, in Rome hebben ze nogal een geschiedenis met het opjagen van dieren ter vermaak en zo. Dus misschien dat het daar nog iets mee te maken heeft. Nee, ik heb iets anders gevonden, Evelien. Mijn bericht is een van de berichten die zo door het jaar heen zijn opgevallen. En zo tegen het einde van het jaar wil je dat dan even vertellen. Het gaat over een verhaal van Marcella Primicieri uit Messagne. En Messagne ligt in de provincie van Brindisi, oftewel in Puglia, in de hak van de laars. Deze dame is geëmigreerd in Duitsland, werkte daar als keukenhulp, werkte daar als schoonmaakster en is in 1985, let op, 1985 heeft ze gesolliciteerd als conciërge op een school. Dat was ze inmiddels vergeten, maar 37 jaar daarna is toch deze droom uiteindelijk uitgekomen voor Marcella en is ze aangenomen als conciërge van de plaatselijke middelbare school in Messagne in Italië. Ja, hoe dat dan allemaal kwam, deze dame heeft gesolliciteerd. Vervolgens was ze het net weer vergeten. Ja, ze was net een jonge moeder van 21 jaar en heeft vervolgens allerlei andere dingen gedaan. En een klasgenoot van haar heeft haar in de COVID-periode al een keer een appje via Facebook gestuurd. Nou, dat had ze niet gelezen. Want anders zei ze, was ik er al aan toegegaan. Ze was geëmigreerd naar Duitsland om nog iets meer te verdienen. €1800 verdiende ze. Maar ja, ze zei naar huis gaan. A tornare a casa non apprezzo. Oftewel, teruggaan naar huis is onbetaalbaar. En dus heeft ze na 37 jaar een plek in Messagne op de plaatselijke school, op het Sandro Pertini van Brindisi. En dat is l'Istituto Alberghiero, dus dat is de hotelschool daar. Daar werkt ze als conciërge, daar verheugt ze zich enorm op. Ze moet nog 10 jaar werken, ze zegt, en nu hoef ik het niet meer zo zwaar te hebben. En ben ik ook nog eens een keer thuis in mijn vaderland. Ja, het is toch een prachtig verhaal, dacht ik, om het jaar mee af te sluiten. De kritische mensen onder ons konden zeggen, goh, hoe kun je nou 37 jaar iemand in de bakken houden? Ja, iets met bureaucratie in Italië. Maar laten we het als positieve afdronk doen, Evelien, zo tegen het einde van het jaar. Hier wilde ik mee afsluiten. En laten we nu teruggaan naar de rest van onze eindejaarsaflevering.
Best een lekker deuntje.
Ja, hysterisch. Maar het is ontegenzeggelijk het jaar. Het is
van Giorgia
Meloni.
Ja, Donna Madre Cristiana. Ja, in presidenten. We gaan terugkijken op een veelbewogen politiek jaar. De overgang van Mario Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank, alom gerespecteerd, een echte Europeaan. Noem maar op. En Giorgia Meloni. Als wij vorig jaar tijdens de oudejaars- of nieuwjaarsuitzending hadden gehoord, volgend jaar zitten jullie er zo bij, Draghi is weg met best wel wat bombari en Giorgia Meloni is nu premier van Italië, Dat had je toch serieus niet geloofd?
Nou ja, ook wel weer een beetje wel. Want wij riepen al twee jaar. Kijk eens jongens, de peiling als er nu verkiezingen zijn in Italië. Kijk naar Fratelli d'Italia. Die staan bovenaan.
Ja, die lopen zich flink warm in de coulissen.
En uiteindelijk zag het er zo naar uit. Daar kwam ook geen beweging meer in. En al die andere partijen die waren bezig om zichzelf ongeveer te graven te brengen.
Ja.
De Lega van Salvini. Maar natuurlijk ook het Partito Democratico. Ik bedoel, de teleurgang van links in Italië kent geen grenzen.
Ja, het ontbrekende midden. Het is ook weer toch wel weer treurig. Toch vind ik om te zien dat uiteindelijk heeft zij het heel slim gedaan. Politiek. Ook wel in overtuiging hoor. Door niet het beleid van Draghi te steunen. Als enige partij eigenlijk. Ja. Maar door alle onvrede met mensen die gewoon een eigen kasboekje nog steeds zagen. Van ik kom geld tekort. Mijn kinderen die willen naar het buitenland. Want er is hier geen werk. Het vuilnis wordt niet opgehaald. Even gechargeerd. Hè?
Ik denk dat je gelijk
dus de onvrede ging allemaal. Dacht van nou ja, dan maar Meloni eens proberen. Hoe vind je dat ze het doet?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat ze het niet slecht doet.
Nee.
Betekent het dan dat ik het goed vind? Dat vind ik lastig. Ook omdat ik... En niet een te grote schoen wil aantrekken. Ik woon natuurlijk in Nederland. Hè? Mm-hmm. En de mensen die in Italië wonen hebben daar eerste hand mee te maken.
Het is nog kort, hè? Ze zitten nu drie
precies,
maanden.
Maar wat je ziet... Ik zie wel wat dingen bij de European Recovery Fund... waarvan ik dan iedere keer denk... ik weet niet hoe je regering ermee omgaat. Ik zie allerlei sprinkhanen in haar regering... die van alles proberen, met name de Lega.
Ja.
En af en toe een glimpse van Berlusconi. Maar over het algemeen heeft zij, denk ik, tot nu toe... de regie strak in handen, de teugels in handen. Valt ze me zeker niet tegen als het gaat over het buitenlandbeleid... en de toon die ze daarbij aanslaat.
Ja, helemaal eens.
Er zijn hete hangijzers. En die zijn eigenlijk natuurlijk nog niet weg. En dat was ook niet de voorspelling. Dat gaat over de begroting, dat gaat over de energieprijzen... Caro Bolette en migratie is natuurlijk ook nog een heet hangijzer. Ja, dat hebben we niet opgelost in Europa. En dus heeft Italië het natuurlijk ook nog niet opgelost.
Nee, het is
wel...
Vind ik ook een moeilijke. Ik had niet verwacht dat zij zo snel eigenlijk... dat het haar zo goed zou staan. Zo'n de IWES die dan... Nou ja, gewoon van de premiers taak. En gewoon de statigheid en de staatsheid die ze daarmee uitstraalt.
Maar zij is wel een beroepspolitica, hè?
Zeker, maar ik vind dat ze dat heel snel heeft gedaan.
Ja, ze heeft wat
gematigder, wat vriendelijker.
Staatsrechtelijk, ik weet niet of ik dat het juist wordt. Maar presidentiële vind ik ook zo moeilijk. Maar laat ik het zo zeggen.
Institutioneler?
Misschien is dat het juistere woord. Ze gedraagt zich in ieder geval... naar de functie die ze op dit moment bekleedt. De tune waar we net gekscherend mee openden... dat was de campagne Meloni.
Ja.
Godzijdank, zeg ik dan maar even. Ja, ja. Hoor ik dat niet meer terug. Want dan schaam ik me voor mijn premier, om het zo te zeggen. Want dan denk ik, jongens... hè? Ja. En natuurlijk, ik snap dat het een houseversie is enzovoort. Dat begrijp ik allemaal. Maar
lekkere houseversie.
En ook een lekkere houseversie. Maar het is wel een... Maar die toespraak komt wel degelijk van haar. En dat soort toespraken zou ik liefst niet willen horen... van Una in Carica, zeg maar. Maar dat gebeurt ook niet meer. Dus het valt me niet tegen, zeggen. Wat hoor jij?
Mensen die niet achter haar staan... wat toch echt nog de ruime meerderheid van de Italiaan... is.
Zeker.
En die vinden het vooral op het conservatieve, het reactionaire, vinden ze zorgwekkend. Ik heb ook wel eens een mail gekregen, hebben wel eens een lezerspost gekregen dat ik te links zou zijn. Nou, ik heb al eerder gesproken. Dat is het niet zozeer. Dat zijn namelijk, ik ben wel progressief en ik vind dat af en toe op dat punt Italië eerder vooruit moet dan achteruit. Als het gaat om rechten van minderheden, als het gaat om discriminatie, als het gaat om accepteren van alternatieve relaties, om zo maar te zeggen. Of alternatief in die zin afwijkend van de norm. En wat dat betreft. Ja, ben ik er niet gerust op. Maar daar is het nog te vroeg voor. Maar
je moet het ook een beetje tijd geven.
Waarbij
ik niet denk dat ze... ze wordt nooit, en haar beweging ook niet... haar partij een progressieve beweging. Dat is het namelijk niet. Het is namelijk een conservatieve beweging. En op sommige vlakken zelfs oorconservatief.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik, de Italianen hebben daarvoor gestemd. De Italianen politiek is altijd een beetje een gek huwelijk geweest. Als ik nu met Italianen praat, met ondernemers bijvoorbeeld in Italië... dan hebben ze eigenlijk eerder last van hun gemeente... en de lange wachttijden voor een vergunning... om bijvoorbeeld weer iets te kunnen uitbreiden of een investering te doen... dan dat ze nou iedere dag bezig zijn met de landelijke politiek. Dat merk ik ook. Die landelijke politiek, lasciando pure tempo che trova... dat is ook een beetje wat je... Je bent niet iedere dag... bezig als inwoner, wij ook niet in Nederland, met wat de landelijke politiek doet. Nee. Pas met de grote thema's, ja, dan wordt het belangrijk. Hè? Dus het compenseren bijvoorbeeld van, en dat is in Italië echt wel een ding, net zoals het in Nederland is, de torenhoge rekening voor energie en zo. Ja, dan komt die landelijke regering heel erg om de hoek. En migranten is ook maar voor, is niet voor alle Italianen een ding, omdat ze daar niet allemaal mee in aanraking komen. Maar als jij in een grote stad woont bijvoorbeeld, of je woont in een havenstad, of je woont op Lampedusa, ja, dan kom je ermee in aanraking. En dan ga je denk ik heel erg kijken van, wat doet die regering? Ja, en het lastige is, wat jij terecht zegt, de meerderheid van de stemmers heeft op deze coalitie gekozen. En dus is het La Maggioranza. Maar als je puur gaat kijken wie heeft daar op haar gestemd, de meeste Italianen niet.
Ja.
Ja, en die zullen denk ik met argusogen gaan bekijken.
Ook nog niet de meerderheid van de Italianen op de coalitie. Hè? Dat was uiteindelijk rond de 42%. Dus als je echt naar de... Maar goed, ze hebben een hele ruime...
Ruimer dan in ieder geval dat de vijf sterrenbeweging...
Dus ze hebben ook, en dat hoop ik... We gaan zo nog even een beetje vooruitblikken. Ik hoop deze regering zou wel heel veel slagkracht hebben... Dus om dingen gedaan te
krijgen. Laat ze het gebruiken om dan tenminste iets te doen. Hè? Ik bedoel, dat is de grote, vind ik het grootste probleem van de Italiaanse regering van de afgelopen decennia. Niet bewegen, geen hervormingen doen.
Wachten.
Ja,
doorschuiven.
Ja, het is echt niet goed.
En af en toe zeggen van ja, maar dit moet van Europa. Wat ik altijd ook een beetje een zwakte bot vind. Hè? Van probeer nou eens gewoon voor een bepaald beleid te staan. Ga uitleggen waarom het nodig is.
Precies.
Kiezers, Italianen en Nederlanders zijn echt niet gek. Dus als je op een gegeven moment het goed uitlegt, daar ben ik echt van overtuigd. Misschien is dat naïef.
Nee hoor, ik ben het 100% met je eens.
Maar als je gaat zeggen, ja, het moet van Europa. Ja, dan zou ik ook zeggen, ja, het moet van Europa. Wij zijn toch Italië? Begrijp? Het is een veel te dunne motivering.
Maar ook omdat je zelf Europa bent. Weet je, Europa is niks meer dan een samenwerking tussen onze landen. Dus ja, Europa, daar zit, als het goed is in dit geval, Meloni, Gentiloni, de minister van Buitenlandse Zaken. Dat zijn allemaal Italianen, toch?
Ja, nee,
die bepalen dus mede het beleid. Dus ga ervoor staan. Leg dingen uit. En leg ook uit waar je misschien niet voor staat of wat je niet wil. Maar leg het uit.
We hadden ook natuurlijk het Eurovisie Songfestival in Turijn.
Ja.
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden.
Het is het zo.
Ja.
Waar is het Turijn? Omdat de inmiddels legendarische Maneskin natuurlijk gewonnen hadden in Rotterdam. En toen ging het naar Turijn. En oh, wat hebben we daar veel over gepraat. Luisteren we nu naar de opening?
En toch wel heel fijn, hè?
Ja, het is wel heel fijn. Jongens, degene die dit ook heeft benoemd is onze koning Willem-Alexander tijdens het staatsbanket stond in de toespraak. Hè? Het Eurovisie Songfestival. Maar toen mijn moeder heeft die toespraak nog nagelezen. Ze zegt, het Eurovisie Songfestival, was dat nou zo belangrijk om het te noemen tijdens het... Ik zei, ja, nou ja, hij moet ook positieve dingen noemen.
Het wordt in de Italië-podcast genoemd. Dus dan kan je toch, dat vind ik ook wel een validatie, hè? Even naast het staatsbanket.
Hallo.
Dat was natuurlijk wel weer het Italië... We kwamen natuurlijk vorig jaar uit een jaar, 2021, waarin Italië alles won. Van Eurovisie tot Europees voetbalkampioenschap, tot 100 meter, tennis,
hoogspringen.
Alles.
Tutti.
Ja.
De skiën, ja.
Dus, dat was helaas afgelopen jaar niet zo. Maar dan hadden we dus wel het Eurovisie Songfestival. Met een Laura Pausini, die toch wel legendarisch is in haar geschreeuw. En,
heel Italiaans.
Heel Italiaans. Dus ik vond het heel grappig.
Maar ze heeft er wel fans bij gekregen, hoor. En niet minder fans doorgekregen.
Zeker.
Dus,
en ze ging op een gegeven moment even liggen omdat ze migraine had. Wat natuurlijk
bizar.
Maar ook weer ergens heel
Italiaans. Ze was er weer niet. Yes. Ze is molto Italiaans. Oddio.
No.
Oh, je dat vraagt.
Dat soort dingen. Ja. Het was wel... Wat ik grappig vond, dat op een gegeven moment al mijn vrienden, die groot, toch wel veel Songfestival-fans zijn, die zagen opeens, wat wij natuurlijk heel vaak zien in Italië, gewoon die grote shows en met grote jurken en van een trap lopen en heel erg geëxalteerd schreeuwen op televisie.
Iedere zondag, toch?
De volgende podcastopname weer binnen schuiven. Maar goed, we hebben nog even. Dus dat vond ik er heel grappig aan. Dacht van, oh ja, kijk, nou ja, zo gaat dat dus. Dit jaar krijgen we Sanremo, eigenlijk het nationaal Songfestival in Italië, wat groter is. In ieder geval als het niet thuis wordt georganiseerd, Eurovisie Songfestival,
Dan
kijken er meer mensen
Ja, Sanremo is, daar hebben we ook een aparte uitzending over gemaakt. Het duurt een week. Totale week. En het is, ook daar komen internationale sterren.
Je moet een avond komen kijken bij ons.
Ja, dat is wel gezellig hoor.
Dat gaan we wel
doen. Ik ben erbij. Ja,
Chiara
en dit jaar
gaat presenteren.
Ja, het is bizar. Ja, maar dat wordt wat hoor. Ik bedoel, die heeft, en dat is echt een hele goede zet ook weer van de RAI.
Heel want slim. Ook van
al
haar.
Die jonge mensen die zij meeneemt in haar. Zij is zo'n. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat zij qua influencer echt invloed heeft in Italië.
Ja, ja.
Zelfs tot op politiek niveau in de COVID-pandemie. Ja, als ze een uitspraak doet die goed is, heeft dat ze weerga. Als ze een uitspraak doet die misschien wat minder goed uitpakt, is dat meteen voorpagina nieuws. Dus zij is een ongelooflijk belangrijk figuur in society. Dus tijdens dat mee gaat presenteren, gaat ook veel meer kijkers trekken van de jongere garde. En dat is natuurlijk ook in Italië echt een probleem, want er kijken natuurlijk bejaarden veel.
Bejaarden naar. Maar wat ik wel, ik denk wel dat de afgelopen jaren wel minder
bij Sanremo valt dat mee, want dan kijkt toch een dwarsdoorsnede. Maar de echt jonge mensen.
Maneskin zijn natuurlijk
maar dat komt door de sterren. Ja, ongelooflijk. Ja.
Ik dacht.
Daar doet Italië wel hervormd.
Ik dacht, terwijl ik best wel een goede kaart had qua het gokken wat er allemaal zou gebeuren op het Eurovisie Songfestival in Italië. Ik had Turijn goed voorspeld. Ik dacht dat Chiara Ferragni daar op het podium zou staan.
Ah.
Destijds.
Ja, ja.
Dat weet ik 100% zeker.
Maar misschien dat ja.
Ik denk dat ze het te vroeg vonden.
Ja, en met FedEx en zo. Ja.
Zij heeft te weinig.
Mee, hè, in de voor.
Ja, klopt. Ja. Die had toen nog bijna gewonnen.
Ja.
Maar ik denk dat ze wel dacht van Chiara Ferragni. Ja, dat zou natuurlijk een geniale zet zijn. Om die op een gegeven moment op een soort internationaal televisiepodium te krijgen voor Italië.
Of misschien. Nationaal. Ja.
Maar ja, ze heeft natuurlijk qua behalve hello guys, ciao. Voor onze wat oudere luisteraars of mensen die geen social media hebben of denken waar hebben we het over. Chiara Ferragni is een influencer en zij heeft echt tientallen miljoenen volgers.
Ja, volgens mij, uit mijn hoofd had ze er 27,9 miljoen.
Maar ze heeft een kledinglijn, maar ze is ook steeds meer politiek betrokken. Ze is alles wat
ondernemster,
zij...
succesvol, enorm imperium.
Het is een imperium inderdaad.
Ja, want wordt echt van gespeculeerd dat ook gekocht zou kunnen worden door private equity. Hè? Dus dit is geen... we hebben het inmiddels over een miljoenenbusiness.
Ook
dus
nog een leuke tip die wij eerder hebben gegeven. Kijk de serie van de Ferragni's op Amazon Prime. Ik vond het heel vermakelijk. Komt een tweede seizoen.
Ja, 28 miljoen volgers inmiddels. 28 miljoen, dat is meer dan wij inwoners hebben.
Ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen.
Ja.
Overigens, Maneskin treedt eind februari op in Amsterdam.
Ja, ga jij
heen. Heel veel zin in.
Vet. Dat is echt. Ik zit steeds vaker ook in de auto weer even de Maneskin. Dat echt fantastische band.
Himmeltop.
Ja, hummel.
Dus dat himmeltop.
Hummel.
Dat is het. Wat was jouw persoonlijke, dus even nog los van wat we nu net politiek hebben besproken, Eurovisie, het toch wel gemankeerde voetbal dit jaar. Wat is jouw persoonlijke Italië-hoogtepunt?
Ja, dat vind ik heel moeilijk.
Zijn, mag de eerste spriet zijn als je dan jouw solo bezoekje aan Trento?
Van alles. Ik bedoel, alle vakanties zijn hoogtepunten bij ons natuurlijk. Dus dat zou ik sowieso wel willen doen. En inderdaad, Trento, dat was fantastisch. Trentino toch echt ontdekt. Nee, het is eigenlijk een dieptepunt, maar tegelijkertijd is dat dus een hoogtepunt in deze. En dat is dat Italië, het Italiaanse voetbalelftal, we komen net koud uit dat vreselijke WK in Qatar. Ja. En niet alleen, dat zeg ik niet alleen omdat Nederland is uitgeschakeld. Dat zeg ik ook niet alleen vanwege de mensenrechten. Ik zeg dat omdat ik vind dat in een land waar geen voetbalcultuur heerst en waar je stadions bouwt op 100 vierkante kilometer die je met airconditioning moet koelen omdat er anders geen gras groeit, dat verdient geen WK. Dat is mijn persoonlijke standpunt. En dan ben je een soort van blij dat dan heeft Italië dan niet gespeeld. Maar zo is het natuurlijk niet echt. Want als voetbalfan was het natuurlijk een blad aan te schande dat de regerend Europees kampioen, waar wel een voetbalcultuur heerst, niet op dat WK heeft gespeeld. Allemaal eigen schuld. Ze hebben zichzelf niet gekwalificeerd. Maar dat was echt een dat deed wel pijn hoor, moet ik zeggen. Dat heeft pijn gedaan toen ze het niet deden. Nou, toen ben ik het heel lang vergeten. Nou, en dan komt dat WK weer.
Ja.
En dan denk je toch, ik heb ze allemaal gezien.
Ja.
Ik mis toch Yazzurri.
Ja,
en dat is toch een gemis waarvan ik denk.
Ook een hartstikke interessant team. Ik weet niet of ze er allemaal weer bij zijn van die we op het EK hebben gezien.
Nou,
maar het is wel een generatie voetballers.
En dat doet Maldini dan wel weer goed achter de schermen. Want weet je wel, er is de kwalificatie voor de EK is al wel weer begonnen. Er komt ook wel weer vers jong bloed aan. En ik heb wel vertrouwen. Jongens, je hebt 60 miljoen Italianen in Italië. Voetbal is volkssport nummer 1. Kom op. Het kan niet zo zijn dat je daar een... En tuurlijk, ik weet het. De Mbappé's en de Messi's. En de, weet je wat, die voetballen er niet. Maar de voetballen er ook wel heel veel wel. Dus het is nog altijd het tweede en als je wilt misschien het derde kampioenschap van Europa. Maar het is een topland qua voetbal. En dat verdient ook een nationaal elftal. Dus ik kijk weer vooruit. Maar dit was wel een dit moest ik even noemen in mijn highlights 2022.
Ja. Mijn highlight is toch, denk ik, afgelopen verkiezingen september, dat ik in Genua La Meloni live heb gezien. En ik weet nog, dat duurt al een uur. Ik had gewoon even de tijd om haar te zien, het publiek te zien, wat er gebeurde. En dat vond ik gewoon heel waardevol. Ja, klinkt heel stom. Ik dacht van, oh ja, dit is
je
wat mensen...
Echt zo, je hebt haar aangeraakt.
Nou ja, gewoon dit is wat mensen zo aanspreekt in haar. En ik begreep het. En dat vond ik. En daarna was ik heel chagrijnig, omdat ze had beloofd wat vragen beantwoorden en ze meteen weg was. Ja. Maar daarna was ik wel weer in
het lot van een journalist. Ja.
Ja, in een van mijn favoriete steden waar ik gewoond heb. En toen heb ik weer de lekkerste pesto en een glas Vermentino gedronken in mijn eentje. En dus het was een soort ups en downs en ups. En dat was. Ik moest er even over nadenken wat dan mijn persoonlijke hoogtepunt was. Maar dat was voor mij wel 2022. Wat was ons Italië-podcast hoogtepunt?
Ik wil nog één. Ik wil dat we niet met een dieptepunt eindigen, maar met een hoogtepunt. En dan gaan we. Daar voel ik ga jij nu naartoe. Maar ik wil nog één dieptepunt noemen. Het was de ergste droogte in 70 jaar. Het was het jaar waarin de Marmolada aan het smelten was. De gletsjer, waar ik ook hopelijk weer ga skiën. Wat toch een enorme wake-up call is geweest over hoe de klimaat-impact Italië, zeker ook Noord-Italië, heeft. De enorme warmte, de enorme hitte, de enorme droogte. En hoe resilient Italië zou moeten worden om dat te doen. Dus die klimaatadaptatie gaat heel belangrijk worden de komende jaren.
En niet zozeer uit principe. En lange termijn.
Uit noodzaak.
Mega korte termijn.
Uit noodzaak. Ja. Want het land is voor een hoop dingen afhankelijk van toeristen, maar ook van bedrijvigheid enzovoort. En dat kan niet. Dus dat was wel iets waarvan ik dacht, dat was niet heel vrij, dat klimaat. En dat staat me nog wel bij.
Ons Italië-podcast hoogtepunt. Kunnen we heel kort over zijn. Het
staatsbanket. Staatsbezoek.
Het
hele bezoek was natuurlijk. Jij hebt ook nog een prachtige rol gespeeld als moderator bij de Europa-toespraak van Mattarella in Maastricht. Maar ook hier in Amsterdam, op Paleis op de Dam.
Paleis op de Dam.
Netjes aangekleed.
Ja, het was echt heel leuk. Niet om daar nu heel erg sentimenteel over te doen, maar het was voor ons, tenminste althans voor mij, was het ook een soort bevestiging van deze Italië-podcast. En we hebben heus niet 2 miljoen luisteraars, maar toch inmiddels echt wel een flinke schare. Maar dat je dus wordt gezien.
Ja, gehoord.
Gehoord.
Ja.
Inderdaad.
En kritisch gevolgd af en toe. Dat vinden we prima.
En dat we daar dus weer uitgenodigd en tussen de grote der aarde. Dat wij gewoon even bij de grote der aarde hoorden als het gaat om Nederland.
Heel even,
Italië,
een avond. Ja, het was, ja. En dat heb ik ook zeer gewaardeerd. Dus het was echt een hoogtepunt.
Voordat we gaan afronden, wat verwacht jij het komende jaar in Italië? Is het politiek stabiel? Blijft deze regering zitten?
Ik zou zeggen ja, maar ik vind het gewoon ik vind het te lastig. En dat heeft ook alles te maken met hoe die coalitiepartijen bewegen. Fratelli d'Italia gaat dat zeker wel doen. Of Berlusconi en Salvini zich een beetje gaan gedragen.
Moeilijk te voorspellen.
Dat vind ik heel moeilijk te voorspellen.
Onberekenbare mannen ook, hè?
Zeker. En juist daarom vind ik het lastig.
Ja.
Als ik puur inhoudelijk zou moeten bekijken, niet politiek, ze kunnen het zich niet veroorloven. Ze moeten blijven zitten.
Ja.
Er zijn zo ongelooflijk veel crises op de wereld, maar dus ook in Italië. Blijf zitten. Neem je verantwoordelijkheid en werk. Het zou meer een opdracht zijn aan ze.
Ja, ik denk wel dat we nog heel veel van dat soort plaatjes gaan zien van dobberende boten die niet in havens worden gelaten.
Migratie hebben we echt
nog niet.
We krijgen
heel veel van dat soort symbolische dingen. En, want
dat is ook een opdracht aan ons zijn in Europa om migratie een keer niet op te lossen. Want dat is
zeker.
Maar wel echt aan te pakken. Want ach, wat kwakkelen we daarmee. En
zeker.
Het gaat ten koste van mensenlevens. Het gaat ten koste van politieke situaties. En het gaat ten koste, vind ik, ook een beetje van de geloofwaardigheid af en toe.
Ja,
van
eens.
De politiek.
Als mensen, trouwens, voordat we naar de echte cultuurtip gaan, The Swimmers op Netflix is een prachtige film over 2 Syrische meisjes die met een boot naar Europa komen en hun verhaal vertellen. Echt een aanrader, The Swimmers. Maar nu gaan we naar de echte Italië-podcast cultuurtips.
Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always.
Welcome to the White Lotus in Sicily.
La Dolce Vita.
You guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boys' trip.
Wasn't supposed to be a boys' trip.
We're on a family vacation right now, and it's just the 3 of us, because all the women in our family hate you. Please, can we just drop
dit is zoiets geweldigs. Het is een beetje late to the show. Het is White Lotus, ja? Serie op HBO.
HBO.
Tweede seizoen speelt zich op Sicilië af. Dus een deels Italiaanse, deels Amerikaanse cast. Het is geweldig. Het is zo goed. Sowieso prachtig Siciliaanse plaatjes. Maar ook, het is mega geniaal qua script, qua personages. Er zijn denk ik 7 afleveringen. Het begint met een lijk, of misschien meerdere lijken die worden gevonden. En dan speelt zich die hele week af die daar naartoe leidt. Het is een soort Agatha Christie. Maar het is ongelooflijk geestig. Het is maatschappijkritisch. Het is een clash tussen Amerika en Italië. Alsjeblieft, voor mijn part schrijf je daarna weer uit. Maar neem een abonnement even op HBO.
Weer een nieuw,
ja. Ja, ik zeg het erbij. Ja. HBO White Lotus, echt thank me later. Waar kijken we nog meer naar uit? Ik moet hem nog zien. De Otto Montagne van Paolo Cognetti. Bestseller, het boek.
Otto Montagne. Ja, ja.
Gaat nu in de bioscopen draaien.
Gaan we kijken voor jullie.
Ik las dat er volgend jaar een Berlusconi musical op West End in Londen komt.
Ik wil dit niet weten. Het is een soort Madame Tussaud.
Het werd beschreven als Evita on steroids. En dat vond ik heel grappig. Dus als dat er komt, dan nodig ik je bij deze uit om een weekendje naar Londen te gaan.
Dan gaan we naar West End.
Dan
gaan we naar West End.
Wat was jouw hoogtepunt qua cultuurtip?
Ja, vond ik wel moeilijk. Want ik heb heel veel cultuurtips die ik heb gezien en waar ik in ben gedoken. Ook die ITVA documentaires waar we Bella Ciao bijvoorbeeld vond ik echt waar ik van geleerd heb, vond ik fantastisch. Maar laten we ook hebben we vorige week Audio in Natale, de nieuwe Italiaanse kerstklassieker, weet je, dat soort dingen. Dus wat ik er heel fijn aan vind is dat er vooral veel nieuw materiaal komt, een boost voor de filmindustrie enzovoort, een boost voor jonge acteurs.
Zeker.
En een boost voor het nieuwe Italië. In plaats van dat we alleen maar kijken naar La Dolce Vita zo. Ook mooi, maar dat is geweest. Hè? Ja. We moeten ook vooruitkijken. En er komt genoeg. Dat vind ik het mooie.
Ja, en een boost voor de mensen die in de geluids... in de soundbewerking
zitten.
Ken jij
daar mensen?
Ja, nee, ze schijnt ook heel erg te helpen. Maar ik vrees dat we moeten gaan afronden.
Ja, dat moeten we dan maar doen. Maar
dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Ja. Ga je er nou nog een? Je gaat er niet nog een open.
Nee, maar ik schrik nog even. Wat ik zou zeggen, buona no a tutti. Ja. Cin cin.
Wij gaan door.
Wij gaan door in 2023.
De allerbeste wensen uiteraard voor jou en
Peritoi.
En familia.
Ja, en familia. En...
We zijn er uiteraard weer volgend jaar.
Ja.
Wekelijks. Volgens mij gaan we ook volgende week gewoon er een opnemen. Wij gaan er gewoon weer niet uit, hè? Onvermoeibaar, die mensen.
Onvermoeibaar. Ja, en dan hebben we nog La Befana. Maar eens even kijken wat we daarmee gaan doen.
Ja,
we hebben de kerstfeesten zijn in Italië nog eventjes niet afgelopen.
Iedereen bedankt voor het luisteren, ook dit jaar weer. De allerbeste wensen. En ik wens iedereen veel Italië toe. Of het nou hier in Nederland is, of daar als je met vakantie gaat. Wij zijn er uiteraard weer volgend jaar met alle Italië-nieuws, cultuurtips, kritische noten, positieve noten. Ondertussen wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Bedankt voor alles. Tot volgend jaar. Buon anno.
Buon anno. Ciao, ciao. Ciao a tutti.
Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.